Je luistert naar de Plastic Positivity Podcast. De podcast waar je een positief verhaal over plastics hoort. Deze podcast wordt u aangeboden door Greenrise Circular Plastics en Genpot Europe.
Deze aflevering hoor je een samenvatting van de drie keynote speakers van het symposium Chemie in het kwadraat in de circulaire transitie. Professor Francesco Piccioni van de Rijksuniversiteit Groningen, Nina Huck, site manager van Tejin in Delfzijl en kunstenares Maria Koik. Francesco Piccioni geeft zijn visie op recycling, wat volgens hem niet uit het oog verloren mag worden en wat we nodig hebben om de transitie te maken. Nina Huck spreekt over de uitdagingen als internationaal opererend kunststofproducent en hoe we die aan kunnen gaan. Maria Koik vertelt haar persoonlijk verhaal over hoe zij als kunstenares haar strijd tegen zinloos plastic afval voert en hoe belangrijk herhaling is om verandering te realiseren.
Ik lees nog even de titel op.
Ik heb de titel veranderd.
Dus het is niet meer Everything You Always Wanted to Know About.
Een paar woordjes in ander.
Oké, nou, laat ik het aan jou.
Ja, perfect. Dank je. Goedemiddag, mijn naam is Francesco. Ik ben geen Nederlander. Ik heb nog steeds Italiaans accent in mijn Nederland, dus ik kan niks aan doen. Sorry voor dat. En ik werk bij de rug. De titel is geworden Everything You Always Wanted to Know About Recycling, but We're Afraid to Ask. Wat ik ga vanmiddag doen, ik ga naar jullie een overzicht geven over recycling. Het begint met dit. Dit gebruik ik in mijn college. Dit is 2017, maar eigenlijk de voorspelling is dat we zijn nu op ongeveer 500 miljoen ton koolstoffen ieder jaar worden geproduceerd. Oh, Francesco, 500 miljoen ton. Dan gaan jullie naar huis en denken, oh, wat is dat eigenlijk? Het is heel simpel. 500 miljoen ton is 500 biljoen kilo. We zijn 10 biljoen op aarde. 500 gedeeld door 10 in Italië is 50. Dat betekent dat ik kan naar mijn vriend, Vincent, waarom gebruik je 50 kilo koolstoffen per jaar? Waar is dat? Nou, zit iets gewoon in zijn kleding, ja, in zijn mobiel en alles. Is overal. Maar dit is de schaal. 50 kilo per persoon. Iedereen in deze ruimte, 50 kilo per jaar. Dat is de getal. Dat is de werkelijkheid. En van deze 50 kilo per persoon is heel simpel. Polyethyleen, polypropeen en PVC zijn 3/4 daarvan. PET, iedereen kent het, is alleen maar 0,7%. Polystyreen, de piepskaam in de nieuwe televisie, Black Friday, is 7,3%. De werkelijkheid is dat deze zijn de koolstoffen dat we gebruiken. En natuurlijk zitten ook andere koolstoffen, de engineering plastics, de high performance polymers, maar die zijn eigenlijk vrij klein. Dus ik begin meteen met een statement. Als je wil een nieuw materiaal ontwikkelen, er zijn geen nieuwe polymeren op de markt op dit moment. Maar biobased, maar dat is het. 3 polymeren maken eigenlijk 3/4 van ons afval. Dat is de harde werkelijkheid. We kunnen niet praten over recycling, als we gaan niet praten over deze 3, 5 jongens. Heeft geen zin. Ik heb collega's bij de universiteit die zeggen, oh, ik heb een nieuwe polymeer gemaakt. En we kunnen iets volledig recyclen. Op welke schaal? 120 milligram. Goed, prima, maar dit is de werkelijkheid. En voor mensen die hebben geen technische achtergrond, recycling kun je op 2 manieren doen. Je kunt gewoon branden en ik gebruik hier een folie rubber. Je kunt branden en energie winnen. Je kunt moleculen maken, dat heet chemical recycling. Maar je kunt ook weer een materiaal gebruiken. Voor dezelfde toepassing, dat heet cradle to cradle. Ik heb een folie rubber voor dakbekleding en ik kan dezelfde folie rubber misschien maken. Of ik kan gewoon slippers. We gaan naar Italië in de zomer op de strand. Heb je deze mooie slippers, dan kun je gewoon, voordat je gaat zwemmen in de zee. Heel belangrijk. Maar nog belangrijker dan dat, is een cruciale verschil hier tussen industrieel afval en post-consumer afval. Ik heb 1 keer voor iemand in de politiek uitgelegd en ik heb een analogie gevonden. Ik kan heel goed tiramisu maken. Een van mijn oude promovendi, Martijn, heeft ook geproefd. Is heel fantastisch lekker. Als ik maak nu tiramisu, ik kan ook in de koelkast doen en morgen kunnen we eten. Is 99% van de smaak, vertrouw mij. Is bijna hetzelfde. Dat is industrieel afval. Dat ter zake is een makkie. Het is hetzelfde polymeer. Het is echt hetzelfde. Maar, als je dezelfde tiramisu in plaats van de koelkast zit gewoon in de zwarte bin en daarvoor een week, samen met de rest, wie wil dat eten? Niemand. Wat is het probleem? Post-consumer afval is vies. Je moet gewoon schoonmaken. En dat verschil is cruciaal hier. Je hoort allerlei, ook bedrijven, sorry, zeggen, ah, we kunnen een polyethyleen recyclen, industriële afval van dit. Ja, dankjewel. Kan ik ook. Maar neem dezelfde polyethyleen na 1 week in de zwarte bin en dan heb je een probleem. Goed. En wat we hebben nodig, zo spoed als mogelijk. 1. Wetgeving. Van wie is de afval? En wanneer een materiaal stopt als afval beschouwd te worden en wanneer wordt eigenlijk brandstof? Dat is in Nederland nog niet geregeld. Ik ben hier geïmigreerd van de landing in South in de hoop dat dit soort dingen geregeld zouden worden. Nou, het is nog steeds niet zo. Die moet geregeld worden. Dat is één. Ten tweede, en ik breng niet water aan mijn molen. Ik heb genoeg projecten voor mijzelf over onderzoek. Er moet geld op tafel komen voor de bedrijven, en normaal zijn NKB's, eerlijk gezegd, die recycling doen, voornamelijk post-consumer afval. En er moet geld morgen komen. En er moet makkelijk geld zijn. Het kan niet zijn, we hebben projecten met Q, we hebben projecten ook met Nubo Rabba. En jongen, de bureaucratie rond die projecten, alleen maar uren schrijven, heb je gewoon één persoon in dienst die dat doet voor jou. Nee, er moet gewoon geld van de overheid gewoon rechtstreeks naartoe. Om dit makkelijk te maken. Voornamelijk pilot en opschaling. Jullie hebben geen enkel help van niemand. Moeten jullie met jullie eigen manier, en investeerders natuurlijk, maar dat kost tijd. Ik vind dat hier echt moet meer geïnvesteerd worden. 3. Je hebt meer technologische expertise nodig. Af en toe lees ik gewoon op de krant. Ik moet zeggen, voornamelijk voor 80% gaan we uitvindingen van mijn collega's. En die zijn echt vrijstellig. We hebben een manier uitgevonden om dit te gaan recyclen. Je gaat een beetje kijken en je denkt, ja, wat? En je vraagt, wat is jullie proof of principle? Ah, we hebben dat gedaan en we hebben dat gerecycled. Hoeveel hebben jullie dat gedaan? 500 milligram. Oké. 500 milligram tegen 500 miljoen ton. Ja, de afstand is gewoon te groot. Veel te veel eigenlijk PR van mensen die denken, we hebben dit gerecycled. Maar uiteindelijk, als je gaat kijken, het is niet industrieel opschaalbaar. Dus je moet op dat niveau moeten. En die zeggen, ik ben niet wat aan mijn molen, maar ik heb een oude baas, die heeft 25 jaar voor Shell gewerkt, die is nu met pensioen. En die verveelt zich even een beetje. Nodig gewoon mensen zoals hem, die hebben dit gezien voor 30 jaar in hun leven, om te kunnen beoordelen als een project een kans heeft of niet. Want we geven veel te veel geld aan projecten waarbij in het begin mensen met een beetje kennis, een beetje arrogant, een beetje mijzelf ook, die kunnen gewoon zeggen, die heeft geen kans. Niet in onze leeftijd, misschien voor de kinderen van onze kinderen. Dat is ook belangrijk. En daarna, we hebben nieuwe markten nodig. En hoe maak je een markt voor gerecycled koolstoffen? Wetgeving. Er moet morgen een wetgever zeggen, voor iedere nieuwe rubber die komt op de markt, 50% moet gerecycled worden, of 30%. Op die manier creëer je de markt. En creëer je ook investeerders voor bedrijven, want als het moet minimaal 50% gerecycled PET, dan hebben jullie mensen die aan de deur kloppen, kunnen jullie in jullie bedrijf investeren. Die moet gebeuren. Ik was een missie van de overheid in China. Gelukkig maar 1/3 van de mensen waren van het ministerie. Die waren helemaal onder de druk van het niveau van mijn Nederlands. Dus ik heb ook dit duidelijk aangegeven, jongens. Gewoon investeren in bedrijven die dit doen. Wat ik doe, materiaal recycling, is een manier om tijd te winnen. Bij een teent, je hebt de biobitex, die gaat gewoon alles kapot maken en weer de moleculen terugkrijgen. Maar in de tussentijd, als ik kan zorgen dat één van mijn spaghetti, die heeft een leeftijd van 2 jaar in een band, in jullie autobanden, kan daarna gebruikt worden als dakbekleding voor nog 30 jaar. En daarna misschien als lippen voor nog 40 jaar. En daarna misschien als weer iets anders voor 100 jaar. Dan dezelfde spaghetti heeft een leeftijd van 200 jaar in plaats van 2. Dat is mijn band. Geïnspireerd door dit. Als jullie weten, waarschijnlijk, in de oude tijd, voor Christus, zijn mensen uit Afrika, de Carthago oorlog, met de olifanten via Spanje rond die Alpen gegaan en onze eigenlijk aangevallen in Italië. Ik ben geboren getrokken bij Rome, dus ik neem dit heel persoonlijk. En ja, de olifanten, die Romeinen hadden dat nooit gezien, eigenlijk niet in Italië. En wie heeft dat opgelost? Quinto Fabio Massimo, il temporeggiatore. Dat is Italiaans voor de man die gaat tijd winnen. Wat heeft deze man gedaan? Ja, deze man was gewoon te sterk. Ze zei, laat maar komen. Ja, maar ze zijn binnen Italië geweest. Laat maar komen. Milaan, Bologna, Nassau. Rome, doe maar. Deuren open. Tot het moment dat ze waren zo moe, dat in deze plek hier, Cannes, heeft helemaal iedereen afgeslagen. En de rest moest gewoon terug naar Afrika. Mijn baan als materiaal recycler is om tijd te winnen. Om te zorgen dat dat materiaal kan een betere leven hebben voor een langere tijd. En daarna moeten gewoon de mensen van de chemische recycling, de biochemische recycling, overnemen en gewoon weer terug naar de moleculen. Op wat dan ook manier. Ja, ook in academische omgeving. En het maakt niet uit als universiteit is of HBO. Echt geen verschil. Moet meer onderzoek komen op composieten. Om die wezens op een goede manier eruit te krijgen. Bijvoorbeeld. Multilayers. Dat zijn echt een probleem op dit moment. En ook proper product design. Af en toe gebruiken we materialen voor bepaalde toepassingen. Maar dat is overdesign. Het is echt niet nodig om zo'n rubber te gaan gebruiken voor dat. We doen van iets goedkoper. Maar als je doet eigenlijk op een slimme manier. Misschien kun je ook design voor recycling. Een materiaal gebruiken die makkelijk is bij het einde om te recyclen. En mixed waste. Wat gebeurt als inderdaad die kunnen de polymeren niet uit elkaar scheiden? En dan heb je oude theorie nodig van compatibilisation en blending van de jaren 90. Nou, gelukkig maar, als je hebt mijn leeftijd, heb je meegedaan aan dat. Dat weet je uit je hoofd. En de jongere mensen kunnen met 2 klik op de iPhone kunnen gewoon de literatuur vinden. Dankjewel.
Francesco, dankjewel. Volgens mij ben jij een van de weinigen die sneller praat dan wij kunnen denken.
Dat kan zijn.
Jouw titel was Everything you always wanted to know about recycling, we're afraid to ask. Maar dit publiek is niet bang om iets te vragen. Althans, ik leg nu even het latten redelijk hoog voor dit publiek. Maar in ieder geval, ik wou graag even de gelegenheid geven aan het publiek om, ook al is het een reactie, in ieder geval even iets aan Francesco voor te leggen. Niet te omvangrijk, want anders is misschien de reactie langer dan het antwoord. Ik ga eerst even naar Nina.
Francesco, ik heb een vraag. Jij vertelde over newborn rubber. Er wordt op dit moment in het Delfzijlse een autobandrecyclingfabriek opgericht.
Ja.
Sirtec. Wat is nou het verschil daartussen? Waarom is de een al wel zover en de ander niet?
Sirtec doet chemische recycling. Op het moment dat de kwaliteit van de rubber is danig dat je kunt niks meer doen, geen band, geen dakbekleding, geen slippers, dan is het noodzakelijk. Dat is de noodzaak. Bij newborn rubber is materiaal recycling. En trouwens, ik gebruik materiaal recycling, ik doe dat bewust. Noem het alsjeblieft niet meer mechanical recycling, want het is niet mechanical. Ik gebruik chemie in mijn extruder. Dat is het verschil.
Tom.
Francisco, even nog een opmerking. Wij gebruiken iedere keer recycling voor plastic als woord. En kijk, we moeten niet alleen kijken naar dat je plastic kunt recyclen. Kijk, wat wij bijvoorbeeld doen en ook anderen is, je kunt plastic ook als fietsstok gebruiken. En dat is wat anders dan recycling. Hè? Want nu is de negativiteit zit in dat de plastic recyclers hebben het moeilijk. Maar als je plastic als fietsstok gebruikt, is een heel ander verhaal. Want dan gebruik je plastic om nieuwe materialen van te maken. Niet terug naar de plastics, maar kan ook heel iets anders zijn. En als je dan kijkt naar wat de prijs van koolstof in een olievat is, en wat de prijs van plastic als het gerecycled is, dan is een plastic fietsstok 4 keer zo goedkoop.
100% mee eens. Maar daar zit ook een stukje wetgeving. Het wordt nog steeds genoemd als afval. En moet eigenlijk hier, is grondstof. Helemaal mee eens. Helemaal mee eens.
Anderen nog die willen aanhaken met een vraag. Want het kan ook over andere zaken gaan dan de chemie. Want je hebt net ook beleidszaken, heb jij ook uitspraken gedaan. Persoonlijke statements.
Het moet echt. Bedoel, als geen wet komt, die zegt tegen de converters. Hè? Zo, ik praat niet over de business to business. Ik praat eigenlijk over de bedrijven die oud materiaal en product maken. Een koffiekap of wat dan ook. Als geen wet komt die verplicht deze mensen om te zeggen, vanaf morgen moet 50% biobased, 50% gerecycled, wat dan nog, dan er komt geen markt. Want recycling in het algemeen, behalve als je gaat chemisch recyclen, maar recycling van materiaal, is het in principe is af en toe duurder dan de competitie is heel sterk. Polypropeen is 1,3 euro per kilo. En rubber is 2,5 euro per kilo. Nou, mijn manier van recyclen bijvoorbeeld mag de rubber veel goedkoper. Dus kun je wel dit gebruiken. Alleen, je hebt ook jongere mensen bij de universiteit, bij de ABO. En die praten over onderzoeken, niet studenten. Ook als studenten natuurlijk. Maar die gaan eigenlijk om dit gokken. Die gaan zeggen, oké, ik heb een idee. En ik wil dat eigenlijk als mijn onderzoek, als flagship. Voor mijn onderzoek. Ik kan dat doen, maar mijn carrière is afgelopen. Over mijn rubber, ik heb een octrooi. Ik heb materialen voor 10 artikelen. Hoeveel heb ik gepubliceerd? 0. Want ik ben schade aan het bedrijf, als ik dat doe. En ik kan mezelf permitteren, want mijn carrière is afgelopen. Maar een jongere iemand die bij ons moet carrière beginnen, die zal nooit dit doen. Het is zelfmoord. Dus die moet ook veranderen, vind ik. Die moet deze mensen beoordelen, niet op basis van de impactfactor van de publicatie, maar op basis van, zoals in Duitsland gebeurt, wat hebben jullie gedaan voor de Nederlandse industrie in de laatste 5 jaar? Patenten, samenwerkingprojecten, jouw BATU, dat bedoel alles.
Ik zie nog 2 handjes die we ook nog even afhandelen. Ik kom als laatste bij André. René, eerst even naar jou.
René van Bremen van Suspec. Vraag je over de bijmengverplichting. Helemaal met je eens, hè, dat er enige dwang moet komen. Anders gaat de markt voor de laagste prijs. Maar dan loop je tegen internationale problemen aan. Hoe kijk je daar tegenaan?
Ieder land heeft zijn eigen vrijheid. Die was een missie van de overheid naar China. En China zegt, we willen circulair worden in 2060. En ze zijn niet begonnen weer met investeren. Dus we hebben qua land ook een beetje binnen de EU vrijheid om dat te doen. Ik denk dat het niveau van de technologie, voornamelijk als het gaat over food packaging, zodanig hoog kan worden dat als een markt komt, of subsidie, wat dan ook, iets die macht voor jullie als bedrijf, dit aantrekkelijk, kunnen we dit doen. Zonder geen enkel probleem. Als dat betekent dat Europa moet qua afval een gesloten systeem, het zij, vind ik. Maar er moet eigenlijk iets die eigenlijk macht een product veilig, want het bepaalt over voedselverpakking, hè? Dus het moet voldoen aan andere eisen. Jullie weten het 10 keer beter dan ik. 100 keer zelf, beter dan ik. Dus er moet de technologie. En als dat kost, 2 keer als de oorspronkelijk materiaal, moet de overheid daar invullen en zeggen, oké, jongens.
André, laatste vraag.
Ja, Francesco, was hier een prachtig verhaal natuurlijk, zoals we ook wel een beetje van jou verwacht hadden. Je noemde 2 dingen. Je noemde van, god, we moeten materialen beter gaan recyclen. Dat was punt 1. En het tweede, wat je ook wel aangaf, we moeten de levensduur van materialen verlengen. Dus je zei heel mooi van, hey, 1 jaar gebruiken, andere toepassing 2 jaar en dan komt het uiteindelijk tot 200 jaar. Maar de beste manier van verduurzamen blijft natuurlijk minder gebruiken. Dus dat wou ik nog even toevoegen aan jouw verhaal. Dat is natuurlijk de methode om te verduurzamen, gewoon met z'n allen minder gebruiken.
Je wilt minder gebruiken, geef dan maar jouw kleding. Oké, jouw telefoon. Nee, ik bedoel, ik ben helemaal mee eens. Die 50 kilo moeten we weer terugbrengen naar 40. Maar bijvoorbeeld de kleding. Hè? Ik heb de nieuwe studenten bij de rug, die zijn heel idealistisch. Hè? We moeten minder fossiel in alles. Dus ik heb een gesprek gehad met de studenten. Zei, hoe wil je dat doen? Ja, bijvoorbeeld katoen te gebruiken. Het is niet voor niks dat we hebben zwarte mensen uit Afrika gebracht naar Amerika. Want katoen is heel energieintensief en waterintensief. Dus je moet heel goed kijken. Je moet niet naar mij vragen, maar je moet echt... Wat is de mevrouw van LCA natuurlijk? Dit moet je echt op een geïntegreerde manier nakijken. En ze kan katoen vervangen, PET vervangen. Het is niet triviaal. Want als je kijkt integraal zoals de Willemijn dat doet, dan ontdek je ook dingen van bij, oh, katoen is helemaal niet duurzaam eigenlijk. Dat is het probleem.
Dankjewel, Francesco. Dit brengt ons bij het tweede onderdeel van onze plenaire speeches. Nina, mag ik jou vragen om op de vloer te komen, om zo maar te zeggen, en ons mee te nemen in jouw verhaal?
Peyton is in Nederland uitgevonden. En daar mogen we best wel trots op zijn. Dat is van de oudsher onder AXO. En uiteindelijk zijn er, en het is ook niet voor niks dat we in Delfzijl onze chemische fabriek hebben staan, is er een proeffabriek opgestart in Delfzijl en is er een spinlijn in Emmen neergezet. Uiteindelijk verkocht aan de Teijin Groep, wat een groot Japans chemisch concern is, en daar tot volledige wasdom gekomen. Al jarenlang eigenlijk nummer 1 in de polyaramide vezels. Supersterke vezels die op heel veel manieren kunnen worden toegepast. We hebben 750 plus patenten. We hebben meer dan 2000 man werken. In principe is het Teijin Aramide bedrijf vrij klein. We hebben Arnhem hoofdkantoor, nog een kleine fabriek in Arnhem staan. Grote spinnerij hier, nou eigenlijk als je doorloopt, hier in Emmen. En een heel groot chemisch concern in Delfzijl. Waar voornamelijk para-aramide wordt gemaakt. Niet te vergeten, Technora en Teijin Conex in Japan, die de meta-aramide variant ook kunnen maken. Wat ik zelf echt heel mooi vind aan het product, is dat het in heel veel hele mooie toepassingen wordt gebruikt. Dus een deel van de energietransitie zou niet mogelijk zijn zonder supersterke vezels erin te zetten. We zijn nog steeds een van de weinige echt geïntegreerde polyaramidemakers in de wereld. DuPont kan het een beetje. Hij heeft zijn TDC ondertussen aan de kant geschoven, wil dat met zijn PPD ook wel doen. En dat geeft al iets aan. Dat geeft aan dat er op dit moment, vooral in China, gigantische opkomst is aan nieuwe spelers. Heel lang was deze markt DuPont, TNR met Colon. Wat we nu zien, is dat naast de 3 grote en 2 kleinere, er nog 9 in de startblokken staan of al zijn begonnen. Voor het PPTA-stuk, dus voor het polyaramide-stuk, voor de grondstoffen, staan er wel 15 of 20 te trappelen. We hebben zelf in 2022 een brand gehad in onze monomeerfabriek, in de PPD. Wat resulteerde erin dat we geen PPD meer konden maken. Toen zijn we op de buitenmarkt gaan kijken, hadden we nog nooit gedaan. Hebben we vrolijk ingekocht, ingezet in de laatste zuiveringsstap van onze fabriek en we konden weer opstarten. Het was echt een geweldige doorbraak in denken over hoe we onze fabriek kunnen benutten. Kunnen we nu ook met de TDC. En ik weet zeker dat als wij daar druk op gaan zetten en lager kunnen, dan gaan de Chinezen ook lager komen. Dat is echt een pain in the ass. Want als wij nou chemisch gaan recycleren, dan is dat niet goedkoop. En hoe gaan we dan in godesnaam ooit dit economisch van de grond krijgen? Daar heb ik gewoon nog geen antwoord op. Dat weet ik echt niet. Dat is echt heel vervelend. Dit doen we uiteraard niet alleen. Dit doen we echt wel samen met onderzoeksinstituten en andere bedrijven. En om jullie te laten zien hoe ver zijn we ondertussen gekomen in het terugdringen van die CO2 footprint. Nou, eigenlijk best wel iets om trots op te zijn. Toen we in 2008 begonnen als bedrijf, ondertussen is 2024. Nou, dat is meer dan gehalveerd. Wat overblijft, is misschien wel heel goed om te weten. Hè? Want iedereen denkt altijd, chemische industrie, heel veel energie nodig. Geloof me, heel veel energie nodig. Maar 60% van de CO2-footprint zit in onze grondstoffen. Daarom werken we bijvoorbeeld ook samen met BioBTX. 40% zit in onze energie. Dus er valt heel veel te doen, ook aan de grondstoffenkant. En ik wil het toch even hebben over eigenlijk wat onze uitdaging nu is. Ik vertelde al, er komen 9 nieuwe Chinese opkomende para-aramide producenten. Daarnaast zie je dat heel Europa op dit moment in de industrie last heeft van Chinese concurrentie en van inzakkende markten. En we horen heel regelmatig heel slecht nieuws van Duitse autofabrikanten. Je hoort de Franse en de Italiaanse hoor je niet, maar geloof me, die hebben het net zo zwaar. Dat komt eigenlijk omdat productie in Europa is duur in vergelijking met China. Duur vanwege allerlei Europese reguleringen. Duur vanwege onze kosten aan mankracht. Duur vanwege energie. En Nederland spant wel zo'n beetje de kroon qua duurheid. Maar ook in Duitsland is het ondertussen niet meer goedkoop. In China kunnen ze ondertussen heel goed auto's maken. Kunnen ze ondertussen ook heel goed para-aramide maken. En dat betekent dat, ja, je ziet ze ook heel regelmatig hier in het straatbeeld, ook steeds meer Chinese auto's rondrijden. Dus in plaats van dat wij onze eigen Europese auto's kopen, kopen we goedkopere Chinese auto's. En in China kopen ze ook hun eigen auto's, want die zijn ook goedkoper dan de Duitse varianten. En dat betekent dat de Duitse industrie en ook de Nederlandse industrie vaak het nakijken heeft. Dat geldt ook voor Tejan Hermes. Wij zitten eigenlijk voornamelijk in Nederland te produceren, het hele para-aramide stuk, tegen hele hoge mankosten, tegen hele hoge energiekosten. En onze afzetmarkten waren voor een groot deel Europees, ongeveer 50%. En als de Europese economie inzakt, hebben wij daar ene been last van. En als daarnaast ook nog de wereld protectionistischer wordt in Amerika en in China, hebben we er dubbel last van. En dat betekent uiteindelijk dat er overcapaciteit is door die 9 toetreders. Wij in een duur land aan het produceren zijn. En iedereen weet wat er gebeurt als er overcapaciteit is. Dan krijg je gigantische druk op je kosten. Want waar wij het dan voor een x-bedrag verkopen, dan zegt de Chinees, ik doe het wel met een paar uur minder. En dat heeft uiteindelijk ertoe geleid dat er echt ingegrepen moet worden in het bedrijf, want we zullen het in de toekomst anders moeten gaan doen. Wij houden onze duurzaamheid overeind. Het is ons enig echt onderscheidend vermogen in de markt. Als we dat niet meer zouden doen, zijn we op hetzelfde niveau als die Po en de Koreanen en Chinezen aangekomen. Dus het is voor ons echt een onderscheidend middel. Maar wij zien ook dat op dit moment in de markt er nauwelijks extra voor betaald wordt. Ondanks Europese reguleringen die bijvoorbeeld tegen bandenproducenten of automotive producenten zeggen, jullie moeten x procent van jullie industrie vergroenen. Dat moet en we bieden dat ook aan, maar we zien dat de prijs die ervoor betaald wordt nauwelijks meer is dan voor een gewone polyaramide vezel. Terwijl het echt substantieel duurder is om te doen. Dus daar sluit ik me helemaal aan bij Francesco. Er zal iets moeten gebeuren in de Europese economie die toch aanzet om ook die prijs ervoor te gaan betalen. Want anders wordt het een hele dure opgave om te doen. Uitdagingen, ik heb ze eigenlijk al genoemd. De kosten van het recycleren, die zijn best wel aanwezig. Als wij zelf afval maken natuurlijk niet. Hè? Want het afval dat is eigenlijk gewoon ons polymeer dat tot draad gemaakt wordt. En dan gaat het niet altijd goed en dat verzamel je weer terug. Maar als wij buyback programma's hebben, dan zit er ook nog altijd wat anders tussen. Dus dat moet eerst bij een recycler netjes schoongemaakt worden voordat het terug als pulp ingezet kan worden. Onze competitiviteit in de applicatie, waar wij echt serieus een deel groen in willen zetten, wordt ernstig bedreigd door Europese wet en regelgeving en überhaupt de staat van de Europese industrie. Dus daar wil ik eigenlijk mijn verhaal over besluiten. Wij kunnen die uitdaging niet alleen. We hebben mede-chemici nodig om te zorgen dat er biogrondstoffen komen en te zorgen dat wij die chemische recyclage voor elkaar kunnen krijgen. En dat betekent samenwerken met onderzoeksinstituten en samenwerken met universiteiten, maar ook samenwerken met opkomende bedrijven. Wij hebben beleidsmakers nodig die ingaan op de uitdagingen die ervoor liggen. En we hebben andere bedrijven nodig om samen met die andere bedrijven tot doorbraken te komen. Dank je.
Dank je wel, Nina. Voordat ik naar de zaal zou willen, heb ik zelf nog wel een vraag. Want je zei een paar keer komen goedkopere Chinese producenten bij, 9 in totaal noemde je. Gezamenlijk produceer je dan overcapaciteit voor de markt.
Ja.
Dat betekent dus in feite dat dat naar mijn idee een bewuste strategie is om de duurdere producenten uit de markt te drukken.
Ja.
En dus uiteindelijk alleen maar Chinese producenten over te houden.
Ja, ik kreeg gisteren de vraag, ik had gisteren personeelspresentatie, want wat nu in de krant staat is een bewust persbericht nadat we eerst onze eigen populatie hebben ingelicht. En dan zei iemand, ja, we hebben dit eerder gezien met polyester. En dat is waar. En uiteindelijk is er qua polyester PE in Europa heel weinig over, staat allemaal in China. Ik heb zelf een Philips achtergrond. Ik begon ooit in de displayafdeling van Philips. Dat was de grootste afdeling van Philips die er bestond. En dat was nog in de tijd, want ik ben ook op leeftijd, dat je nog van die hele mooie grote bakken had waar je gewoon je poes op kon laten slapen. Tegenwoordig hebben we allemaal LCD-schermen. Dus het was in die tijd dat die conversie begon te komen. Toen dacht Philips, we zijn slim, we doen een joint venture met Lucky Goldstar. Nou, dat liep niet zo goed af. Binnen 2 jaar had Philips geen fabriek van display meer over in Europa. Zo snel ging het. Toen hebben ze zich voorgenomen, bij de eerste grote volgende uitdaging, gaan we het anders aanpakken. Nou, dus had ik belicht. Toen ging conventioneel licht eruit en kwam LED. We hadden 34 fabrieken wereldwijd conventioneel licht staan. Binnen 2 jaar had Philips een strategie bedacht tot er 4 overbleven. Er zijn er nu 4 over. Maar ze bestaan wel nog. Dus als je een goede strategie weet te maken en op tijd weet in te grijpen, kun je wel degelijk overleven op het moment dat je Chinese concurrentie losbarst. En in geval van Philips kwam er ook nog een andere technologie bij. Dus het is wel mijn overtuiging dat als we dit goed doen en we grijpen nu in, dat we wel degelijk een goede kans hebben om dat tot een goed einde te brengen. Ook in Nederland.
En dan heb je het over ingrijpen op bedrijfsniveau. Maar ja, we kunnen ook beleidsmatig hoger niveau ingrijpen. Maar dan komt de aankondiging van Ursula von der Leyen, die dan met veel bombarie aankondigt dat we een innovatieve industriepolitiek willen voeren, wel redelijk aan de late kant.
Ja, weet je, als we gaan wachten totdat de politiek heeft ingegrepen, dan gaan we wel te laat zijn. Dus we moeten en-en doen. Dus het lobbywerk in de Europese Unie moet echt gebeuren. Ja, je hoort heel veel verschillende meningen erover of er een beschermende politiek toegepast moet worden. Om een mooi voorbeeld te geven. In optical fiber is van oudsher het oude Alcatel Prysmian een van de grootste spelers in Europa. En ze hebben fabrieken in Amerika. Nou, 10 jaar geleden of zo, toen dachten de Chinezen van, ja, dat is wel een heel lucratieve markt. Daar bovendien in China, die mensen die er vroeger waren, die wisten nog dat ze gewoon met yuans konden betalen. Tegenwoordig niet meer. Als je geen Alipay of WeChat hebt, kun je eigenlijk in China niks meer betalen. Want alles wordt via je elektronica gereguleerd, want dan kunnen ze ook goed in de gaten houden wat er gebeurt. Maar daarvoor hebben ze wel een landelijke dekking 4G, 5G nodig. Dus er werden gewoon 5, 6 hele grote firma's in optical fiber opgericht. Meteen de grootste van de hele wereld. En wat je nu ziet is dat die uitrol, nou, voor een deel klaar is, voor een deel wat achterblijft, gewoon vanwege teruglopende economie over heel de wereld. En die Chinezen eigenlijk zonder lood zitten. Dus wat doen ze dan? Ze mogen de Europese Unie niet zomaar in, niet met een eindproduct. Dus dan zeggen ze, dan bouwen we een klein fabriekje ergens in Europa en dan doen we bijna het eindproduct naar Europa verschepen, doen die laatste stap nog even samen en klonk, zijn ze toch weer binnen. Dus dat is wel de realiteit. Daar waar je denkt dat je een slag gewonnen hebt, het houdt nooit op. Je moet scherp blijven en ook de Europese Unie in wet en regelgeving zal echt heel scherp moeten blijven.
En daar zit een overlap met wat Francesco net zei over het belang van wet en regelgeving in brede zin. Ja, ik zie Willemien.
Ja, ik ben Willemien Velen van de NL Stenden. Je zei net al, van wij zijn echt, onze duurzaamheid is ons unique selling point. Europees zijn we met CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, bezig. Verwacht je daar nog heel veel van dan als we het over wetgeving hebben? Wat gaat dat voor jullie doen? Gaat dat een voordeel opleveren? Of?
Nee, want het is heel erg Europees gericht. Onze uitdagingen komen eigenlijk voornamelijk door de wereldeconomie die daar buiten staat. Dus wat ik wel denk dat echt gaat helpen is wat Francesco ook zei. Als er verplichtingen komen over hoeveel procent bio of gerecycleerd materiaal ergens ingestopt moet worden. Dat gaat er doorbraken zorgen, want dat betekent dat er A, gewoon meer focus komt op het gebruik van biomaterialen in het product. Dat betekent ook dat je kunt afdwingen tot er een behoorlijke prijs voor betaald wordt. Daar zit hem de catch. Het gaat altijd net iets meer kosten en als we biomaterialen of bio energetisch goede materialen willen inzetten, ja, dan zit er toch een kostenplaatje aan. Daar gaat helaas die documentatie weinig aan helpen. Er gaat wel wetgeving aan helpen als we zorgen dat de prijs in elk geval goed blijft. Dat betekent echt niet dat het twee keer zo duur hoeft te zijn, het materiaal. Maar net iets meer dan de normale prijs zou eigenlijk heel mooi zijn.
Kijk nog even verder rond of er nog dringende vragen zijn naar aanleiding van de toelichting die Nina net gegeven heeft. Anders dan wou ik jou hierbij nogmaals hartelijk danken voor dit inspirerende verhaal. Maar ook Tejin heel veel wijsheid wensen de komende tijd.
Dank je.
Van de rug via Tejin gaan wij nu iets anders doen. We gaan naar afval als inspiratie voor kunst.
Nou, mijn naam is Maria Koijk. Ik heb de vorige lezingen dacht ik, ik ga echt iets totaal anders vertellen. Weinig woorden wat begint met een P, behalve dan plastic. Als kunstenaar en activist tegen zinloos plastic geweld kwam ik weer in het ziekenhuis terecht waar ik 30 jaar daarvoor nog werkte als verpleegkundige. Dus ik was oud-verpleegkundige, kwam 30 jaar later weer terug en ik kreeg de schrik van mijn leven in dat hele ziekenhuis. Ik vond het ook echt wel heel erg shocking wat er in die 30 jaar tijd veranderd is in de ziekenhuizen. Ik ben zelf van de oude stempel, maar daar was werkelijk alles plastic en wegwerp. Toen ik de volgende dag, want ik was geopereerd, mijn verband werd doorgeknipt en toen bleek dat deze schaar, dat die van wegwerp bleek te zijn. En ik liep daar echt heel onschuldig, mijn verband was doorgeknipt, ik liep naar de douche. Ik denk, hé, wat doet die schaar daar nou in die gele container? Dus ik haal hem eruit, ik loop naar de verpleegkundige. Ik zeg, ja, ik weet niet hoor, maar jouw schaar ligt hier nog. En zij kijkt me echt aan alsof ze vuur zag branden. En zei, joh, dat is wegwerp. Waarop ik haar vervolgens op dezelfde manier aankeek en dacht, wie is hier nou gek? En dat was voor mij deze schaar de aanleiding om iets te gaan doen aan dit probleem. Want ik ben natuurlijk hartstikke blij dat ik supergoed geholpen ben in het ziekenhuis. Want laten we even een shout-out naar de zorg. Als je een protocol past, is het echt in Nederland het beste toeven als je de zorg nodig hebt. Maar goed, ik kreeg een reconstructie aangeboden en daar ben ik heel blij om. Dat heb ik ook gedaan en dat is een 10 uur durende operatie. Ik denk, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoeveel afval ik dan produceer. Dus ik ging naar mijn chirurg toe, die mij ging opereren. Ik zei, ik heb een vraag, mag ik wel mijn afval mee na de operatie? Waarop ze zei, dit is een vrij ongebruikelijke vraag. Ik zei, ja, dat snap ik, maar ik wil het toch graag weten. Ik had het uitgelegd, zei ze, dus goed, dat gaan we doen. Maar het is wel een dingetje. Oké. Dus je moet je voorstellen, ik ben 10 uur onder narcose geweest. En als je, nou ik weet niet, er zijn vast mensen die weten hoe het is om uit narcose wakker te worden. Heb je altijd even een moment nodig om jezelf even recht te zetten. Hè? Van wie ben ik, waar ben ik, hoe ben ik. Maar als je uit 10 uur narcose wakker wordt en je ziet eigenlijk allemaal schimmen om je heen. Langzaam stijg je weer je lichaam in, zoiets moet je erbij voorstellen. En je begint langzaam te realiseren van wacht eens even, ik ben geopereerd. En opeens hoor je een stem. Maria, mevrouw Koijk, we hebben 6 grote vuilniszakken naar uw kamer gebracht. Mijn chirurg die had al snel zoiets van de hygiëne zit achter je aan. Ik zei, nou oké, dan smokkelen we het ziekenhuis uit. Dus ik heb op de zondagavond dus al het afval via een personeelslift weggesmokkeld uit het ziekenhuis. Want de hygiëne had zoiets, dat is ons afval, dat mag jij niet meenemen. Maandag kwamen ze bij mij in bed. Mevrouw Koijk, we willen het graag even hebben over dat afval. En ik zei, afval? Welk afval? Dus, dat was gelukt. Ik had al snel door, ik moet er iets mee doen wat je niet kan tentoonstellen, want daar ga ik natuurlijk nooit een beest van maken of wat dan ook. Want dat deed ik altijd met afval. Dus ik denk, ik moet er een video van maken. Nou, die video die is viral gegaan. Nou, hij wordt nog steeds over de hele wereld wordt hij verspreid. En kennelijk is dit een manier om een verandering in gang te zetten. Want dat heb ik de vorige sprekers veel horen zeggen. De wetgeving moet veranderen. Nou, hoe krijgen we dat nou voor elkaar? Ik heb geleerd dat je bepaalde elementen nodig hebt, dus er is hoop, om een verandering in gang te krijgen. Allereerst de zero waste, want daarom ging ik zo aan op die schaar. Die schaar zou verbrand worden. Dan haal je dus uit die zero waste cirkel en hou je dus niets meer over, behalve een klein beetje warmte. Nou, hartstikke leuk. De airladder, dat is ook een hele populaire tegenwoordig. Waarbij recover, nou dat is energieterugwinning, dat zou met deze schaar gebeuren. De gezondheidszorg is verantwoordelijk voor 7% van de CO2-vervuiling in Nederland. Net zo vervuilend als Tata Steel. Dus ik ging helemaal aan op die schaar. Ik dacht, hoe gek kan je zijn? 1 knip met een schaar en hij wordt verbrand. Terwijl die ergens in Japan wordt gemaakt. Je vergeet even het plan wat er vooraf is gebeurd aan vervoer, aan transport om dat ding te verpakken enzovoort, zodat hij eindelijk in Nederland komt, wordt uit de verpakking gehaald, knip weer in de emmer gegooid, huppatee, en dan wordt hij verbrand. Ik bedoel, wat is nou goedkoper? Ik snap dat niet helemaal. Nou, dat in mijn achterhoofd. Ik denk, ik wil gewoon die discussie op gang brengen over die wegwerpcultuur in het ziekenhuis. Nou heb ik ooit geleerd, als je een verandering in gang wil brengen, dan heb je nodig dat de top-down, en dat hoor ik hier al vele malen, de regering, de wet moet veranderd worden. Als je die bereikt als bezorgde burger, ik ben dan die zogenaamde bezorgde burger, want ik vroeg me af, hoeveel afval maak ik wel niet om gezond te worden? Vind ik raar? Moet anders? Hoe krijg je die discussie op gang? Als die twee elkaar bereiken, dan heb je een verandering. Zelfs mijn eigen man die zei, Marie, denk je nou echt dat jij die hele gezondheidszorg over de kop kan krijgen? Ik zei nou, nee, dat denk ik niet. Maar ik kan het wel proberen om die discussie op gang te krijgen. Nou, dat is gelukt. Maar weet dat elke verandering roept weerstand op. En waarom? Omdat als jij meegaat in die verandering, betekent ook dat jij verantwoordelijk bent voor die verandering. En daar hebben heel veel mensen gewoon geen zin in. Dat willen ze niet. Het is lastig, kost energie. Dus dat is die weerstand. Ik heb hier een heel mooi voorbeeld. Ik had ooit bedacht, er was geen geld meer voor een kerstboom. En toen dacht ik, toen fietste ik naar de stad. En ik zag al die fietsen uit het water gevist worden. Ik denk, maar het is wel materiaal voor een kerstboom. Dus ik bel die gemeente op. Ik zeg, nou, ik heb een idee. Ik kan wel van al die oude fietsen, want gemiddeld worden er 500 weesfietsen per maand van de straat afgeplukt bij ons in de stad. Kan ik wel een kerstboom van maken? Nou, het was even stil aan de andere kant van de lijn. Oké, en wanneer wil je dan die fietsen hebben? Ik zei, nou ja, doe maar. Dus de volgende dag stond er al een enorme vrachtwagen, piep, piep, allemaal fietsen te lanceren. En ik heb er samen met de hele club stagiaires heb ik daar een kerstboom van gemaakt. Nou werd hij niet enthousiast ontvangen. Er staat hier van fietsvrakken in elkaar gelast obstakel dat op de vismarkt iets van kerstsfeer moet brengen. Nou, je ziet ook al zo'n geestdodende foto van mijn kerstboom. Smaak nog kraak. De krant vond het maar helemaal niks. Nou, oké, dat moet je dan weer doen. 2 jaar later werd mijn kerstboom, want hij heeft er 2 jaar gestaan, vervangen voor een plastic kerstboom. En wie was de eerste die mij belde? De krant. Ze waren zwaar verbolgen dat mijn kerstboom niet meer op de markt kwam. Dus even over de weerstand. Als je inderdaad, dat heb ik hier ook al vaker gehoord, een verandering maak je niet alleen. Dat is hartstikke leuk als je een roepende in de woestijn bent, maar werk samen. Je hebt elkaar nodig. Er is nog een andere tip die ik je graag wil geven. Dat is herhaal, herhaal, herhaal je verhaal. En dan vragen mensen zich altijd af, waarom staat het vaccinelichtje erbij? Ik denk dat jullie allemaal wel eens in de IKEA zijn geweest. En dan wil je heen om bijvoorbeeld een nieuw nachtkastje te kopen. Je komt binnen, je ziet vaccinelichtjes in de aanbieding. Je loopt door, heb je niet nodig. Je gaat langs de keukens, vaccinelichtjes. Nou oké, je komt bij de kinderafdeling. Je ziet, hé, vaccinelichtjes. Maar goed, heb ik niet nodig. Ik ging voor een kastje. Dus je loopt verder, je hebt, hé, vaccinelichtjes. Uiteindelijk kom je bij de planten, vaccinelichtjes. En uiteindelijk heb je dan een bedkastje gevonden voor veel te weinig geld. En weer uit eigenlijk alweer zinloos afval. Wat zie je bij de kassa? Hey, vaccinelichtjes, zijn ze in de aanbieding? Neem ik ze toch mee. En zo werkt het altijd. Blijf herhalen tot treurens toe. Thuis worden ze er wel een beetje zat van. Maar goed, dat is een ander verhaal. Als je iets wilt, een beweging in gang wil krijgen tot treurens toe, je moet herkend worden. En uiteindelijk moeten mensen zich er één mee voelen. Dankjewel.
Dit was een voorproefje van onze Plastic Positivity podcast. Vanaf mei zijn we terug met nieuwe afleveringen waarin we onder andere ingaan op de grondstoffentransitie, recyclingstechnieken en innovatiestrategieën. Bedankt voor het luisteren. Abonneer nu, zodat je geen aflevering mist.
Bedankt voor het luisteren naar de Plastic Positivity podcast. Wil je meer weten of heb je een leuk thema voor een aflevering? Mail dan naar podcast@plasticpositivity.nl.